Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 103, vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israël staat tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot voor de tierenheid. Het vijfde vers is al zijn volk niet eindeloos kastijden. Wat daar verder volgt, Psalm 103, versen 4 en 5. Uit Gods heilig woord zal er worden voorgelezen en wel uit het boek van de psalmen, daarvan psalm 107, de vers 1 tot en met 22. De schriftlezing psalm 107, de eerste 22 versen, maar doen we het voorafbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof voor nawezing. Psalm 14, het zevende vers, och daalde het heil uit Sion spoedig neer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Psalm 107, daarvan de eerste 22 versen. Loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des Heeren zeggen, die Hij van de hand der wederpartijders bevrijd heeft. En die Hij uit de landen verzameld heeft, van het oosten en van het westen, en van het noorden en van de zee. Die in de woestijn dwaalden in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Zij waren hongerig, ook dorstig, hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot den Heere in de benauwdheid die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten. En Hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad des Allerhoogsten onwaardiglijk verworpen hadden. Waarom Hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft, zij zijn gestruikeld en er was geen helper. Toch, roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en Hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want Hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouden. De zotten worden om de weg hunner overtreding en om hun ongerechtigheden geplaagd. Hun ziel gruwelde van alle spijzen, en ze waren tot aan de poorten des doods gekomen. Doch, roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. en dat zij lofoffers offeren en met gejuich zijn werken vertellen.
Zingen we van Psalm 107. Daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 107 looft, looft den Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En wat er verder volgt, en uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 107, versen 1, 3 en 4. Gemeente, het volk van Israël is een bijzonder volk. Een gezegend volk. Uit alle andere volkeren verkoren. Zoals er in Deuteronomium 7 zo indrukwekkend beschreven staat. Daar staat ook dat God dat volk niet verkoren heeft omdat het zo groot in aantal was, zo sterk was, of welke kwaliteiten dan ook. Maar God heeft dat volk enkel uit liefde, zou zeggen verkiezende liefde, verkoren. En God zorgt ook voor dat volk. God zorgt voor dat volk op een bijzondere wijze. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van dat volk. De geschiedenis van het volk van Israël. De geschiedenis van het volk van Israël is een voortdurende, wijst op de voortdurende zorg en de trouw, de verbondstrouw van God jegens dat volk. Ik kan wel zeggen, jegens, tot dat volk, dat in zichzelf ontrouw was. Gods trouw tegenover de ontrouw van dat volk. Dat volk dat steeds weer van hem afweek. Dat steeds weer hem vergat. En daar tegenover dan weer Gods ontferming, zijn bemoeienis. De geschiedenis van dat volk Israël is ook een geschiedenis van lijden. Hoeveel vijanden heeft dat volk niet? Daar wijst de geschiedenis op, door de geschiedenis heen, talloze vijanden die geprobeerd hebben om dat volk uit te roeien. En dat gaat door tot op de huidige dag, tot op de dag van vandaag. Dat dat volk überhaupt nog bestaat, dat dat volk überhaupt nog bestaat, dat mag wel een wonder heten. Een groot wonder. Misschien kent u het verhaal wel van iemand die vroeg, hoe kun je bewijzen dat God bestaat? Hoe kun je bewijzen, misschien worstel jij daar ook wel eens mee, hoe kun je nou bewijzen dat God bestaat? Het antwoord was, nou kijk maar naar het volk van Israël, dat dat er nog is. Andere volken, wat van de Inca's of hoe heet het allemaal, daar is helemaal niets meer van over. Het Romeinse Rijk. Maar het volk van Israël, dat Israël, dat bestaat nog. Nee, dat is niet dankzij dat volk, maar dankzij Gods voortdurende bescherming en zorg. Want God zal aan dat volk gedenken. Daar getuigt ook deze psalm van die we gelezen hebben, psalm 107 van. En daar willen we nu met Gods hulp bij stilstaan, psalm 107 en wel in bijzonder het zevende vers. Maar we gaan ook wel naar andere versen natuurlijk. Psalm 107 vers 7, daar lezen wij het woord van God en onze tekst voor vanmiddag. En hij, dat is God, de Heere, hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot de stad ter woning. Gods leiding met zijn Israël. Drie gedachten met de hulp van de Heere. Drie gedachten waarom hij leidt. In de tweede plaats hoe hij leidt. En in de derde plaats waarheen hij leidt. Gods leiding met zijn volk Israël. Waarom hij leidt. Hoe hij leidt, een rechte weg en waarheen hij leidt naar, tot een stad der, ter woning. Gemeente Psalm 107 is een danklied. Een danklied, een loflied. Hoor maar, zo begint het ook. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. God wordt groot gemaakt. Lofzang. En hoe waardig is de Heere om verheerlijkt te worden, om alle eer te ontvangen. Deze psalm vertoont nauwe verwantschap met de vorige psalm, 106. En ook wel met de psalm daarvoor, psalm 105. Ze hebben eigenlijk allemaal een beetje dezelfde opbouw. Ze beginnen met een lofprijs. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Psalm 106, halleluja, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En zo eindigt ook psalm 106. Geloofd zij de Heere, de God is als van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Dan al het volk zeggen amen. En daarop voortbeduurde psalm 107. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dan komt de vraag, maar waarom moet eigenlijk, wat is de reden dat deze dichter, wie het ook mogen zijn geweest, want dat staat er niet bij. Wat is de reden dat deze dichter opwekt om God te loven? Het is een opwekking, loof de Heer. Het is een opwekking, vers 2. Dat zulks de bevrijder des Heeren zeggen, die hij van de hand der wederpartij des bevrijd heeft. Opwekking om de Heere groot te maken en om de Heere te erkennen en om de Heere dank te zeggen. Wel nu gemeente, je zou kunnen zeggen, er zijn twee redenen waarom God moet worden groot gemaakt. Twee redenen, in de eerste plaats vanwege zijn verlossende hand, verlossing en bevrijding. En in de tweede plaats, verzameling uit de volken. Er is gesproken van de bevrijding aan de hand van de wederpartij dus. En er wordt gesproken uit een verzameld worden uit al de landen. Waar gaat het om? Waar gaat het nu over? Verzameling uit alle bevrijding, wederpartij. Wel, zoals ik gezegd heb bij mijn inleiding, dat volk heeft tweede vijanden. En Psalm 106 is eigenlijk dezelfde achtergrond. Dat heeft de historische achtergrond is de verlossing uit de ballingschap in de eerste plaats. Verlossing uit de hand van de wederpartij. Dus. Nou, ik heb gezegd dat Israël heeft vele vijanden. Noem ze wederpartij, dus tegenpartijen. Die erop uit zijn om dat volk uit te roeien. Die erop uit zijn om dat volk te vernietigen. Om er van de kaart, zoals het vandaag de dag dan gezegd wordt, om dat van de kaart, van de landkaart af te vegen. Dat volk moet niet bestaan. Dat moet weg. Dat moet dood. Dat moet vernietigd worden. En daar spreekt er eens vooral van de wederpartijen. Maar de dichter wekt op om God te danken. Dat die wederpartijen, dat die vijanden er niet gewonnen hebben. Nee, in tegendeel. Dat God dat volk bevrijd heeft uit de hand van die tegenpartij. Bevrijd heeft uit de gevangenis. Waar ze zelf geen kracht voor hadden om zichzelf te bevrijden. Nee, dat is het werk van God. Dat zijn de daden des Heeren. Dat zijn de daden van God. Dat is de leiding van God. Dat is Gods verlossende hand. We zijn begonnen deze dienst met Psalm 103. Hij heeft, God heeft voorheen aan Mozes zijn de wegen. Aan Israël staat tot hun behoud genegen. Zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Telkens weer toont God zijn daden. En leidt hij hen getrouw. En is dat geen reden om God te verheerlijken en zijn naam groot te maken en te prijzen, gemeente. Ja, dat hebben zeker de bevrijden des Heren. Dat hebben zeker die bevrijden des Heren reden toe. Dat zulks de bevrijden des Heren zeggen. Die dat zelf ondervonden hebben. Die zelf bevrijd zijn. zijn we deze vakantie in het kleine plaatsje Nieuwdorp geweest in Zeeland. Daar heb je een museum. Een oorlogsmuseum. Nee, zo heet het niet. Het heet Bevrijdingsmuseum. Liberation Museum. Zo met alle, met een andere, maar het komt op hetzelfde neer. Waar gaat het over? Het gaat ergens anders over dan over herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Allerlei oud wapentuig wordt daar tentoongesteld. En oude vliegtuigen en oude bommenwerpers en noemt u maar op. Alles wat met de Tweede Wereldoorlog, alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En dan kijk je naar al die spullen. En soms ook hele kleine dingen, kleine papiertjes, briefjes die nagelaten zijn. Maar dan ook ineens, dan hoor je, die komen mensen aan het woord die oorlog hebben meegemaakt. Diezelfde oorlog hebben meegemaakt. En die zelf dan vertellen wat dat voor hen betekende. De grote ellende, de nood en de pijn en het verdriet en noem het maar op. Die dat zelf aan de lijf hebben ervaren. Maar die dan ook, en daar praten ze, spreken ze van, die dan ook spreken van de bevrijding, wat dat was, die 5 mei, toen de bevrijding kwam, toen ze uit de hand van de wederpartij dus bevrijd zijn geworden. Wat dat voor hen betekent toen de geallieerden kwamen. En toen die vlaggen van die Nederlandse vlaggen wapperden. En alles was oranje. Wat dat voor hen betekent. Ze hebben het zelf aan den lijve ervaren. Ze weten zelf wat het is onderdrukt te worden. Ze weten zelf wat het is, de gevangenis. Maar ze weten dan ook wat het betekent bevrijd te worden. Ja, gemeente, dat is hè, wat je noemt ervaring. En wat hier in deze psalm gaat, ja, dat die bevrijden des Heren zegt. Je moet het zelf eerst maar eens meegemaakt hebben in de gevangenis. Je moet zelf maar eens onderdrukt worden. Je moet zelf maar eens onder de macht van vijf. Je kunt allemaal mooi praten. Ik zeg het ook tot mezelf. Als je daar in het museum je bekijkt al die spullen. En nou ja, ja, ja. En oh ja, kijk daar eens. En, nee, wat de ouderwetse oorlogstuigen zo. Dat die mensen daarmee enzovoort. Je kijkt ernaar en je probeert het allemaal in je op te nemen. En daar weer een bunker en... Nee, we kijken het eigenlijk wel. Je hebt het niet meegemaakt. Je hebt het niet meegemaakt. Je staat er toch eigenlijk buiten. Als je van 1961 bent. Ja, moet wat zijn geweest. Als je de mensen zelf van... Dat is toch een heel ander verhaal. Als je die mensen zelf voor praat. En gemeente, zo is het eigenlijk ook geestelijk. Je moet het ervaren hebben. Je kunt wel lezen van bevrijding. Lezen wat het is van je weet, ellende, verlossing en dank, maar die 3 stukken. Je kunt het allemaal uit je hoofd leren, die Heidelbergse catechisme. Maar als je het eerst eens beseft, als je het eerst eens ervaart, als je het eerst eens aan de lijve ervaart, als je het bevindelijk, zeggen we dan, bevindelijk verstaat wat ellende is, wat gevangenis is, geestelijke banden zijn, zoals ze zeggen. Geestelijke geval. Maar ook dan het wonder dat de Heere ons daaruit verlost. Daar gaat deze psalm over. Er is een refrein in deze psalm. En dat kunnen we vinden in vers... Dat kunnen we vinden in vers 6. En dat kun je vinden in vers 13. En nog een keer in vers 19. En nog een keer in vers 28. 4 keer komt dat refrein aan de orde. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, heeft hij hen gered uit hun angsten. Of heeft hij hen bevrijd uit hun nood. Telkens gemeente, 4 keer als een refrein, komt dat terug. En dat is eigenlijk in het korte geschiedenis van het volk van Israël. De benauwdheid die ze hadden, gingen ze roepen en God redde hen. Dan heb je die 3 stukken van de catechismus. Nee, dat is niet die die 1561 Heidelberger catechismus. Ja, waar hebben die mensen dat vandaan? Nee, maar dat hebben ze uit het woord. Dat komt uit het woord van God. Dat kun je terugvinden in het woord van God. Benauwdheid. Roepen tot de Heere. Verlossing en dankzegging. Dan heb je de dingen waar het in de catechismus over gaat, die kun je terugvinden in het woord van God. Maar ik wil maar zeggen, je moet de bevrijden des Heren. Die van de hand van de wederpartij dus bevrijdt ze. En die hij uit de landen verzameld heeft. Aan oosten en westen en van het noorden en van de zee. Verzameld uit al die landen. Uit de verstrooiing misschien. Ja, waar zit dit op? De verklarers die weten er ook niet zo goed raad mee, moet ik eerlijk zeggen. Die ik het tenminste op nageslagen. Geraadpleegd heb. Waar ziet dit op? Ja, dat ziet toch wel uit de bevrijding, uit de deportatie, de gevangenschap van Babel. Maar ja, dat was vanuit het bevrijd worden vanuit het oosten, die uit de landen van het oosten, maar die staat ook van het westen en van het noorden en van de, ja, van alle windstreken eigenlijk. En gemeente, als u dat, ja, even wat verder dan in de hele geschiedenis. Wat doet de Heer met dat Israël? Hij verzamelt ze. Hij verzamelt ze. Dat is in 1948 ook duidelijk. Hij verzamelt ze uit die grote, grote, barre holocaust of Shoah. Uit die verschrikkelijke nood. Hij verzamelde ze en mochten weer terugkeren naar dat land. Want daar staat gemeente in vers 3... Dat vind je toch telkens ook weer terug. Dat de hand van God daarover is. Ja, je moet wel totaal verblind zijn. Als je dat niet ziet. Of als je het misschien beter nog gezegd niet wil zien. Want ze willen het gewoon niet zien. Ze willen het, maar het is de hand van God. Mogen we nou dit volk ook nog een plaatsje gunnen op deze aarde? Na zoveel bange tegenspoed. Na zoveel ellende, de Heer heeft ze verzameld. Uit al de landen. En dan gaat het verder. En dan lijkt het alsof de dichter en de schrijver van deze psalm nog even verder teruggaat in de tijd. Zo lijkt het althans, als je het zo op het eerste gezicht leest. Dan gaat het, ook volgens verklaarders, niet alleen maar uit, over die verlossing uit Babel, maar het gaat eigenlijk ook, ja, het is de hele geschiedenis al van Israël. Dat is eigenlijk vanaf het begin van het bestaan van het volk Israël uit het diensthuis van Egypteland. Dat was ook een verlossing van de hand van de wederpartij. Dat was ook een verlossing van die machtige farao. Nee, dat volk had zichzelf nooit, maar dan ook nooit kunnen verlossen. Uit de macht van deze helse farao. Uit dat diensthuis van Egypteland. Zo begint toch de wet van God elke zondagmorgen als die gelezen wordt. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zo begon het met de verlossing. Uit het diensthuis. Dat machtige diensthuis van Egypteland. En dat diensthuis van Egypte, gemeente, dat is ook een beeld van de zonde. De zonde is ook een macht, dat is ook een diensthuis. En er zijn, in algemeen gesproken, zijn er twee diensthuizen. Je hebt het diensthuis van de ongerechtigheid. En je hebt het diensthuis van de eigen gerechtigheid. Als je het wat breder trekt. Want ja, je kunt hier alleen maar over Israël praten, maar je mag het toch ook wel in de algemeenheid spreken over hoe verlost God uit gevangenissen, uit diensthuizen. Het geheel van de godsopenbaring is het niet anders dan een verlossing uit de macht van de zonde. Waar wij onszelf niet uit kunnen bevrijden, want dat is zo machtig groot. Maar de Heer doet grote wonderen in ons leven. Hij leidt uit het diensthuis van ongerechtigheid. Want als je uit de diensthuis van ongerechtigheid leidt. En Saulus van Tarsus is uit het diensthuis van de eigen gerechtigheid bevrijd. De zonde is een diensthuis. Als een slavernij. De zonde is een slavernij. Als je verslaafd bent, dat is op zich erg genoeg. Maar je kunt er niet vanaf, je kunt er niet van loskomen. Je bent verslaafd en zonde is als het ware ook een slavernij. Maar God verloste uit de slavernij. En dat was de eerste verlossing en er kwam nog een vervolg op, want het is telkens verlossing. Als ze daar voor de Rode Zee staan, dan kunnen ze weer geen kant op. En voor in de zee en opzij de berg en achter en de vijand. En dan roepen ze, dan is het weer dat refrein van deze psalm, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij hen gered en heeft hij hen verlost. Uit hun angsten. En God baande door de stromen een weg ter ontkoming. Een weg ter verlossing. Zo leidt de Heere zijn Israël. Die in de woestijn dwaalde in de weg der wildernis. En die geen stad ter woning vonden. Vers 5. Ze waren hongerig, ook dorstig. Hun ziel was in hen overstelpt. En zoals ik gezegd heb, vers 4 en 5 lijkt het alsof, hoewel het niet per se daarop zou hoeven te slaan, maar het lijkt erop dat de schrijver van deze psalm 107 nog wat verder terug gaat in de tijd. Dus gaat spreken over die woestijn. Over de woestijnreis van de kinderen Israëls. Hoe ze daar dwaalden in de woestijn. In die hete barre onvruchtbare woestijn, de Sinaï-woestijn en al die woestijnen daar. En ze hadden geen weg. Want in die woestijnen zijn er geen wegen. Waar moet je naartoe? Dat wisten ze niet. Ze dwaalden maar wat rond, staat er. De weg naar wildernis. En die geen stad ter woning vonden, geen vaste bestemming. Nergens een plekje waar ze konden blijven. Nee, dat was geen makkelijke weg, die woestijnweg. Dat was geen makkelijke weg, die weg der wildernis. Dat was een weg van beproevingen. En van honger en van dorst. Zij waren hongerig, ook dorstig. Hun ziel was in hen overstelpt. Dan hadden ze weer honger. Dan was er geen voedsel, geen eten. En dan dreigden ze van dorst om te komen. En gemeente, dan openbaarde zich ook, hè, dan werd het ook bekend wat dat voor volk was. Want in plaats dat ze dan op de Heere vertrouwden, begonnen ze te klagen. In die honger en in die dorst. Hun ziel was in hen overstelpt. Ze waren overstelpt. Ze konden daar niet mee omgaan, zeggen we vandaag de dag. Ze wisten niet hoe ze daaruit, in plaats van op de Heere vertrouwen, begonnen ze te klagen. Te murmureren, zoals de Bijbel zegt. Mopperen, murmureren. Dat openbaarde zich eigenlijk. De boosheid. En de opstand. En de ondankbaarheid. En de ontrouw. Ja, zelfs zo ver gingen dat ze het gingen terugverlangen naar het diensthuis van Egypte land. De Heere moet klagen. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. En ze kennen mijn wegen niet. Een dwaas en ondankbaar volk. Er is eigenlijk niets goed van te zeggen. En dat verzwijgt Psalm 107 ook niet. De zonde wordt niet verzwegen in het woord van God. Vers 11 zegt, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden. Weerspannig, dat betekent ongehoorzaam. Dat is niet willen luisteren. Weerspannig tegen Gods geboden. Ondanks alle bemoeienissen en ondanks die goede tierenheden van God, ondanks de goedheid van de Heer, ondanks al de goedheid en zijn daan getoond en trouwelijk en geleid, oh ja, zeker, daar lag het niet aan. En toch weerspannig, ongehoorzaam, niet luisteren. Vers 17 en vers 18 spreken ook van ondankbaarheid. De zotten werden om de weg hun overtredingen en om hun ongerechtigheden geplaagd. Hun ziel gruwelde van alle spijzen. Hun ziel gruwelde van alle spijzen. Staat ergens in Numeri ook. Dat ze beginnen te klagen dat hadden dat manna wel ontvangen. Maar dat manna, dat noemden ze het zeer lichte brood. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ja. En dan is de maat vol, want dan stuurt de Heer die vurige slangen, weet u, nummer 11, kunt u het lezen. Ondankbaarheid, opstandigheid, goddeloosheid, weerspannigheid. Psalm 107 verzwijgt het allemaal niet. het volk was. Een gemeente, dan gaat het niet alleen maar over wat Israël. Ja, dat zou ik kunnen zeggen, Heer, ik zou hier kunnen amen zou kunnen zeggen, maar dat ga ik niet zeggen. Want nu gaat het niet alleen maar over Israël vanmiddag. Maar wordt hierin eigenlijk ook niet uw en mijn beeld getekend? Wie de mens is? Dan gaat het volk van Israël, natuurlijk. Maar dit tekent ook wie de mens nou is. In zijn ondankbaarheid. Tegenover die goedheid. Tegenover die goede tierenheid. Tegenover die daden van God die hij toont. Zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Die verdraagzaamheid van de Here. Wat stellen wij daar tegenover? Wat stellen wij daar tegenover? Ondankbaarheid, mopperen, opstandigheid, dwaasheid, weerspannigheid, noemt de Bijbel vers 11. Omdat zij weerspannig, nee, dat is niet met dat volk Israël begonnen, dat weerspannig is al in paradijs begonnen. En dat weten we, daar lees je dat de mens weerspannig geworden is, in opstand gekomen is, maar ook ongehoorzaam. We wilden niet naar God luisteren. Heer had gezegd, ten dagen als gedaven, je mag overal van eten, van alle bomen, kijk maar, heerlijk, mag je allemaal genieten, maar één boom moet je vanaf blijven. Althans van de vrucht van die boom. De vrucht van die boom, dat is de boom van kennis, van goed en van kwaad. Dan moet je vanaf blijven. Niet luisteren. Dat is ons bestaan, gemeente. Dat is uw en mijn bestaan. Dat weerspannige, dat ongehoorzame, dat eigen gekozen wegen gaan. Het is in het paradijs begonnen. En dat ondankbaar zijn. Gemeente, als we dan toch spreken over wat ons kan overkomen. En als we toch spreken over hoe noden en zorgen ons in benauwdheid kunnen brengen. En als we toch spreken over doorroepende tot de Here in de benauwdheid die ze hadden. Dan gaat het over het geestelijke. Dan gaat het over het geestelijke. Het gaat niet alleen maar over het historische. Wat er met dat volk van Israël, maar dat is geestelijk. Doorroepende in de benauwdheid. Als we dan in de benauwdheid. Als nood wordt in ons leven. Als er geestelijke nood komt. Inderdaad sprak ik over de macht van de zonde. Als een zonde en een diensthuis. Het diensthuis van eigen gerechtigheid en het diensthuis van ongerechtigheid. En er zijn er vele andere psalmen die er ook van spreken. Dan denk ik aan psalm 116. Ik vond benauwdheid en droefenis. Doch ik riep de Heer aan en al ben benauwd. En ik zei, och Heer, mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Doch roepende tot de Here in de benauwdheid die zij hadden. Mag ik een vraag tussendoor stellen, gemeente? Verstaan we dat? En dat refrein, Heer, dat wat ik even genoemd heb, het refrein van Psalm 107, maar dat refrein, hè, dat roepen tot de Here in de benauwdheid die zij hadden. Verstaan we dat? Heb je dat ook wel eens gedaan vanuit de benauwdheid? Want dat er benauwdheid is en dat er zorgen zijn in ons leven en dat er noden zijn. Tijdelijke zorgen. Geestelijke, psychische zorgen, die kunnen er zijn. Maar waar brengt die nood ons? Maar als het mag zijn door geroepende tot de Heer in de benauwdheid die zal. En dan heeft hij hen gered. Maar dan had de Heer wel kunnen zeggen, ja wacht even, nou heb je me ineens nodig. Je loopt met de mopperie. Te murmureren, je loopt maar te mopperen en je bent weer spannig en je bent ondankbaar en je bent dwaas bezig. En dan loopt het vast in je leven en dan begin je te roepen. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Dan moet je ook zelf maar uit de nood wat de goedheid van de Heer had. Het zou rechtvaardig zijn, gemeente, als de Heer zou zeggen, nou laat ik je ook maar, dan moet je het zelf ook maar zien te redden. Maar dat is nou zijn onwankelbare trouw. En zijn oneindige goedheid. Dat hij dat volk niet overgelaten heeft aan de dwaasheid. Zeggen, als de Heer ons overgeeft aan de dwaasheid van ons hart. Nee, dat doet hij niet. Hij redt hen uit hun nood En hij redt hen uit hun angsten en hij leidt hen op een rechte weg. Trouwe leiding. Waar die geschiedenis van is, waar die de geschiedenis van de kinderen is, als ook getuigenis is van de Heer. De trouw van de Heer, hoe hij hen leidt. Telkens weer uitredt uit noden en zorgen en weer verder leidt. Daar zijn de mara's, ja, daar zijn de mara's van bitterheden in je leven. Maar hij leidt ook naar de elims. Waar je versterkt, waar je bemoedigt. Hij leidde hen op een rechte weg. De Heer is de leidsman. De overste leidsman, zoals hij de leidsman genaamd wordt van zijn volk, zo is hij de overste leidsman en die volleinde. Hebreeën schrijver zegt, hij is de overste leidsman en de volleinde des geloofs. Niet alleen van dat Israël, maar van al Gods kinderen. Die overste leidsman, en wie is dat anders dan Christus zelf? Hij leidde hen op een rechte weg. En hij deed hen nimmer omdoen komen. In dure tijd nog hongersnood. Dat is die rechterhand des Heren die doet door haar daan de wereld beven. En die houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Hij leidde hen op een rechte weg. Hun wegen waren kromme wegen. Hun weg was de weg. Want in dat opzicht staat vers 7 tegenover vers 4. Die in de woestijn dwaalde. In een weg der wildernis die geen stad ter woning vonden. En dan nu, hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot de stad ter woning. Zij konden geen stad ter woning vinden. Zij dwaalden in de woestijn. Zij liepen op de weg der wildernis. Maar hij leidt op een rechte weg. En vers 17, de zotten worden om de weg hunner overtredingen en ongerechtigheden geplagen. Dus hun weg was een weg van overtreding. Wegen die van God afleiden. Wegen die van God willen afleiden. En die wegen, dat zijn doodlopende wegen. Want dat eindigt tenslotte in de dood. Dat eindigt tenslotte in de eeuwige dood. Er staat, ze waren gekomen tot aan de poorten des doods. In vers 18. Tot aan de poorten van de dood gekomen. Nou, dan ben je er heel dichtbij. Tot aan de poorten van de dood. Dat is benauwd. Maar God ontfermde zich over zijn Israël. En zo wil hij nog doen. Tot op de dag vandaag. Ook in de nood die er vandaag de dag is. Hij leidt hen op een rechte weg. Wat zijn het benauwde tijden, gemeente. Wat zijn het benauwde dagen ook. En we weten niet wat de komende dagen weer zal gebeuren. Wat voor aanvallen er nu weer zullen komen. Wat voor wederpartijders zich nu weer zullen opmaken en een verbond zullen sluiten om dat volk zo mogelijk aan te vallen en zo mogelijk te vernietigen. Maar hij leidde hen op een rechte weg. Op een rechte weg, een effe weg eigenlijk, zoals er staat. Een effe weg, waar je niet Jeremia 31 vinden we hetzelfde, wordt ook naar verwezen. Hij leidde hen op een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Dat is de Jeremia 31 verwijst naar de wederkeer uit Babel. De Heer leidde zijn volk in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. En zo zal de Heer zich over zijn Israël blijvend ontfermen. En wat er nou van dat volk gezegd, wat de Heer van u zegt van in Psalm 107 van dat Israël. Zo mogen we het ook weer persoonlijk toepassen. He? Want dan gaat de Heer ook een weg met zijn kinderen. Van nature wandelen we op de brede weg. Het is dus ook niet van de twee wegen gesproken. Van de weg naar die leidt naar het eeuwige verderf. En die smalle weg die leidt naar het eeuwige leven. Van nature dan dwalen we ook op die brede weg. U kent die plaat wel van die twee wegen. Maar die plaat die in het begin, daar kun je nog een soort keuze maken. Ga je naar de links, dan ga je de brede weg. Ga je naar rechts, dan pak je door de enge poort naar de smalle weg. Maar eigenlijk klopt die plan niet. Want het is zo dat wij van nature, we zijn al op die brede weg. We moeten op die smalle weg. Zo heeft Christus gesproken van die enge poort, van die nauwe poort moet ik zeggen. Van die brede weg die naar, en die wijde poort die naar het verderf leidt. Daar heeft Christus exact getekend. hoe het met u en mij is. We wandelen op de brede weg die het verderf leidt. Of wandelen op de smalle weg. En dat is geen makkelijke weg. Dat is een weg zoals ook hier getekend wordt. Met zorgen en moeite en beproevingen. En soms wel hele erge beproevingen. Mara's, bitterheden. Maar toch telkens, de Heer leidt ze de zijne. De Heer komt ze tegen op die weg, die brede weg. En zegt, op welke weg ben je aan het wandelen? Mag ik een vraag ook stellen? Is God u wel eens tegengekomen op uw weg? Vraag nou even zo. Is de Heer hier wel eens tegengekomen? Als vanmiddag zou kunnen zijn, dan zeg je, ja, op welke weg wandel ik nou eigenlijk? Hoe komt de Heer u tegen vanmiddag? Je zegt, op welke weg wandel je nou eigenlijk? Op welke weg wandel jij? Dan zegt de Heer vanmiddag ook nog, bekeer u. Wend u naar mij toe. Dan zegt de Heer verder, ga terug. Je kent die borden wel in het verkeer. Hè? Bij de snelweg, als je de afslag neemt, van die auto's de afslag, dan komen ze van de snelweg af. Als je dan van de andere kant probeert om die afslag te nemen, ja, dat moet je niet doen. Maar gelukkig, er staan ook borden. Nou, ter waarschuwing, wat staat er op die borden? Wat staat er op die borden? Als je dus de afslag de snelweg op zou willen, wat staat er op die borden? Ga terug! Grote letters, ga terug. Nou, dan zegt de Heer vanmiddag ook, als je op de verkeerde weg bent, ga terug. Ga terug, ga niet voort, ga niet verder op die dwaze weg, welke weg je ook bent. Maar dat is een weg van God, of dat is een doodlopende weg. Dat is net zo met die snelweg, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En je brengt jezelf in gevaar, maar je brengt ook anderen in gevaar trouwens, op die brede weg, want je voert anderen mee. Maar de Heer zegt, keer terug. Keer terug, bekeert u, zegt de Heer vanmiddag. Je zei niet, de boodschap, u moet bekeerd worden, vraag maar om de Heer of u bekeerd, zo hoor je het natuurlijk vandaag nog ook op een velerlei wijze. We moeten bekeerd worden. En ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. We moeten bekeerd worden. Maar de Heer zegt niet, we moeten bekeerd. Nee, de Heer zegt, bekeert u. Dat is geen remonstrantisme, dat is geen arminianisme, waar ze nou zo bang voor zijn. Maar de Heer zegt gewoon, bekeert u. Dat is, u gaat terug. U bent in levensgevaar. Zoek de Heer terwijl hij nog te vinden is. En roept hem dan aan terwijl hij nabij is. He, want dat is de goedheid van de Heer. Dat hij ons nog niet voortlaat dwalen. En dat de Heer nou niet zegt, dwaal jij maar door. Ga maar verder op die dwaze weg. Die van God afleidt. Levensgevaarlijk. Hebben we het gezien en zeggen, oh Heer. Ik ben op, dan worden je ogen geopend. Dan zeg je, oh Heer, ik ben op de verkeerde weg. Heer, leid me alstublieft. Leid me op die eeuwige weg. O Heer, ontferm u over mij. Dan loop je door de straten van Den Haag of Scheveningen. En zeg je, oh God, wees mij zondaar genadig. He? Nog nooit gehad? Je zegt, Heer, ontferm u over mij. Wees mij genadig. Gena, o God, gena. Heb je nooit eens zo door de straten van Den Haag gelopen, de straten van Scheveningen gelopen? Zeg, Heer, ik ben zo'n dwaas, ik ben allemaal op die dwaalwegen. Of waar u woont, ik weet ook niet, maar in ieder geval, ik zeg het in Zoetermeer ook. Dan zeg je, Heer, ontferm u over mij. Wilt u mij de weg wijzen? We lezen van de christen, als hij uit de stad verderf is, dan loopt hij daar door het veld, maar hij weet niet waar hij naartoe moet. Komt even gelezen. Dat is de weg. Daar moet je naartoe. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Dat is de zaligmaker. En daar wijzen we ook. Net als evangelist. Evangelist wijzen. Op die engelpoort. Dat is Christus. Dat is de zaligmaker. En zo moet de boodschap ook zijn. Heen wijzen naar hem. Die zelf getuigd heeft. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. De middelaar van dat volk, de middelaar des verbonds. Hij is die goede herder. Hij is een goede herder en hij leidt de zijnde door de woestijn, leidt de zijnde op die rechte weg. Achter hem aan zijn voetstappen te drukken. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op zich en hij volgen mij. Hij leidde hen op een rechte weg. Die rechte weg, dat is de smalle weg. Die rechte weg, dat is de kruisweg. De rechte weg. Psalm 107, hij leidde hen op een rechte weg. Die rechte weg is de kruisweg. De kruisweg. Maar Kolbrugge zegt, die kruisweg, dat is de hemelbaan, zegt hij. Als je de kruisweg gaat, zegt hij, dan zit je op de hemelbaan. Met andere woorden, dat is de baan naar de hemel. Dat is wel de kruisweg hier beneden. De stervensweg. De weg van zelfverloochening. En je verdwaalt steeds weer op, je dwaalt steeds weer af van die weg. Je bent net zoals Psalm 109. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar telkens weer komt de Heer met zijn stem. De stem van de goede herder. Die ook vanmiddag nog zegt. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Dat gaan we eerst nu samen zingen van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 95. Om te gaan tot een stad ter woning. En zoals ik al gezegd heb, dit vers 7 staat tegenover vers 4. Hè? Tegenover vers 4. Die geen stad ter woning vond. Zelf kon er geen stad ter woning. Een stad ter woning, dat is een plek waar je kunt wonen, kun je uitrusten en kun je. Dan zeg je, dat is mijn plek, dat is mijn bestemming. Dat kan je geboortestad zijn, maar dat kan ook later een stad zijn waar je zegt, ja, dat voel ik me thuis, een stad ter woning. Maar die konden ze niet vinden, dat is zo. Maar de Heere zegt, ik leid je. Waarheen? Door de woestijn naar een stad ter woning. Zodat je niet doelloos hoeft rond te zwerven in de woestijn. Ja, dat is de bestemming, dat is het reisdoel, een stad ter woning. Daar kunnen we wonen. Een stad ter woning, daar woont de Heer. Kunnen wij wonen, daar woont God. Welke stad dan? We kunnen denken aan de woestijn, en zou je kunnen zeggen, het land ter woning, het land Kanaan. Na de ballingschap, kun je het beter zeggen met de stad, ja, dat volk van Juda werd uit de ballingschap, werd naar de stad daar woonde. Dat was de stad Jeruzalem. Stad Sion. Dat was de eindbestemming. En trouwens, deze psalm 107 die verderop spreekt in vers 30 over de haven van hun begeerte. Als het gaat spreken over de zeelieden. De zeelieden die ook in hun zeereis van alles en nog wat meemaken. Door zware stormen moeten en golven en baren. Nou, dat wisten de Scheveningers. Althans, de oude Scheveningen die... Als ze die nog zijn tenminste, maar die weten wel wat. Die weten wel wat een zeereis met zich mee kan brengen aan stormen en aan gevaren. Maar vers 30 zegt, God leidt hen, die zeelieden, naar de haven van hun begeerte. Dat is de thuishaven, de haven van hun begeerte. Is dat Scheveningen? Nou ja, goed. Nee, de haven van hun begeerte, dat is dat eeuwige Sion hierboven. Waar die moede pelgrims de reistaf mogen neerleggen. En waar ze de stad der woning mogen binnengaan, dat nieuwe Jeruzalem, dat Sion hierboven. Waar zij mogen wonen, de stad der woning, waar God zelf woont. Waar God zelf onder zijn volk zal wonen. Dat is de eindbestemming, gemeente. Dat is de eindbestemming van de weg die God met zijn Israël gaat. En wij zijn ook op weg. Wij zijn ook op weg. En wat is onze, wat is uw, wat is mijn eindbestemming? Wat is uw eindbestemming? Waar gaat u straks wonen? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklaag zullen in de straten omgaan. Waar gaan we naartoe, gemeente? Waar gaat u wonen? Waar gaat de reis naartoe? En als u dan straks bij de hemelpoort zult aankomen en aankloppen. Wat kunt u dan zeggen? Waar komt u vandaan? En wat is uw reisbestemming? Mag ik uw paspoort zien? Het is vakantietijd. En als we reizen maken en vakantie, dan hebben we... Tenminste, dat zou ik maar doen. Voor alle zekerheid toch. Hoewel het vandaag de dag natuurlijk in Europa wel wat. Bij de grenzen wel wat anders. Maar goed, in ieder geval neem je toch paspoort toch maar mee. Maar zo, ook op een reis naar de eeuwigheid. Of als we straks bij de hemelpoort komen. Is ons paspoort. Hebben wij een paspoort? Hebben wij een geldig paspoort? Je kunt wel een paspoort hebben, maar is het ook geldig, ja? Als het verlopen is, is niks waard. Kijk, de datum is verlopen. En gemeente, zo is het ook met onze eindbestemming als we dan bij de hemelpoort... Ja, maar ik was lid van een orthodoxe gereformeerde. Ik wil uw paspoort zien. Een geldig paspoort. Zoals in de christenreis, als die man bij de hemelpoort komt, dan heeft hij daar die verzegelde rol. Hè? Moest hij tonen. Hoe krijg je die verzegelde rol? Waar heeft hij die ontvangen? De kruisheuvel. Als dat pak van zijn schouders is afgegleden. Als hij zag op het kruis van de Heer Jezus. Toen viel het pak van. Toen kwamen er drie engelen. En de eerste zei, de vrede zei uw lieden. En de eerste zei, uw zonden zijn u vergeven. En de tweede zei, ik krijg nieuwe kleren aan. Ik krijg nieuwe kleren. En de derde, die geeft een merkteken op zijn voorhoofd. En die gaf hem een verzegelde rol. En die derde engel zei, die verzegelde rol, die moet je meenemen. En straks als je bij de hemelpoort bent, dan moet je die rimmen. Dan moet je die verzegelde rol tonen. Verzegelde rol tonen. Dan alleen zul je binnenkomen. Gemeente, wat heeft Bunyan dat treffend getekend. Gaat dus die christenreis en al die details, dat bedoel ik helemaal niet. En dat wordt ook verkeerd en zo exact volgens dat boekje... Ik geloof echt niet dat John Bunyan, dat hij met oog daarop nou al die dingen geschreven heeft. Maar wel even die belangrijke dingen, hè, uit stand verderf. En de pak van zonde, waar gaan we naar mee toe? Maar zul je dat verliezen? Ik weet dat ik wel een vroeg bij Wout Verheij, de ouderen zullen hem ongetwijfeld kent, de man met die longproblemen. Ontzettend dat je daar op bezoek kwam. En ik kreeg ook een bezoek van een Scheveningse predikant, ik zal zijn naam niet noemen. Maar Wout Verheij vertelde aan mij wat tegen die dominee gezegd had over het geestelijke leven. Allerlei dingen uit zijn geestelijke leven. En hij was klaar en hij zei, ja, dominee, wat vindt u, hè? Nou, zei de dominee, dat heb je allemaal mooi verteld. Maar weet je, zei de predikant tegen Wout Verheij, weet je, dan moet je ook nog naar het kruis toe. Dan moet je met alles wat je niet, moet je naar het kruis van de Heer Jezus. Ben nooit vergeten. En Wout Verheij is nooit vergeten. Maar bij dat kruis, waar dat pak van schuld en zonde van je rug glijdt, daar krijg je het paspoort. Daar krijg je een geldig paspoort mee. En dat moet je straks tonen bij de hemelpoort. Als ze straks bij de hemelpoort, want die man die onkunde, die denkt, nou, dan kom ik al. Ik weet wel, ja goed, die christenreis, dat weet ik nog zo lang van. Nou ja, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik ben altijd weer vergeetachtig. Ik vergeet weer zo snel dingen, maar elke keer weer, oh ja, inderdaad, zo was het. Die onkunde, die komt snel door die rivier heen, met dat bootje, met die ijdele hoop, of hoe heet die man? Hij komt zo door die doodjordaan heen, want dat is het symbool voor de dood. Hij komt snel door de dood. Met andere woorden, hij is makkelijk gestorven. Hij had nog geen problemen. Hij dacht, het gaat goed. En dan komt hij aan de andere zijde van die doodjordaan. En dan komt hij bij de hemelpoort, die man onkunde. En dan, waar is uw paspoort? Mag ik u verzetten? Je ziet het als het ware voor je. Nee, die heb ik niet. Oh, heb je niet? Nee, die heb ik niet. En dat verschrikkelijke einde van onkunde gemeente. En dat John Bunyan dan zegt, toen zag ik dat er niet alleen maar een weg van de stad verderf naar het eeuwige verderf. De stad van de destruction, city of destruction leidt naar het eeuwige verderf. Maar ik zag dat er ook vanaf de hemelpoort nog een weg is naar het eeuwige verderf. Met andere woorden, zijn mensen die zijn heel dichtbij. Ze komen heel dichtbij de hemelpoort. En ze denken misschien binnen te gaan. Maar ze hebben geen verzegelde rol. Ze hebben geen geldig paspoort. Ik zou vandaag zou zeggen, gemeente. Zoek vandaag zorg ervoor dat u vandaag nog in orde komt. Ja, hoe kan ik daaraan komen? Smeekt de Heer. Heer, alstublieft. Dat paspoort, dat u verzegelt ons op. Dat ik mag weten dat mijn schuld en zonde vergeven is in het bloed van Christus. Dat je bij dat kruis op die levensweg, dat is de kruisweg waar de weg van Christus is. Doorgrond mijn kemmer, Psalm 139, en dan gaan we eindigen. Want dat mag ons gebed wel zijn en dan gaan we straks ook nog zingen. Maar dat mag ons alle gebed wel zijn. Doorgrond mijn kem en hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie op mijn gemoed. Iets kwaads, iets onbehoorlijks woedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. Heere, zo hebben we nog een ogenblik naar uw woord mogen luisteren deze middag. Wilt u het genadig zegenen? En dat had ook het woord van deze morgen. Maar geef, Heere, dat paspoort toch getekend mag zijn met het bloed van Christus. Dat we daar toch haast mee zouden maken. Wil de nood maar opbinden op het hart. Dat ons mag uitdrijven. De troon van uw genade. Het is bij u nog te verkrijgen. En dan is het niets uit ons. Maar alles uit hem. Zo reist die kerk naar het eeuwige Jeruzalem. Heb zo dank, Heere, voor alles wat u. God, mogen we ook met de psalmdichter instemmen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dat zij de lofoffers offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Waar beveilig ons, bedenk ons voor het verdere om Jezus wil. Amen. 139, het laatste vers gaan wij nog zingen. Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Wat verder volgt, 14e vers, 139. Zegen, ga daar heen in vrede. En de Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.